Geliefde gemeente, hartelijk welkom op onze Bijbellezingen. Nu wij weer een aanvang mogen nemen deze avond met de overdenking van het boek Hosea. Wim was te straks even in de war met het versje, maar ik was eigenlijk veel erger in de war. Want ik was al een heel hoofdstuk in de war. Ik kon nergens een agenda of wat ook vinden. En ik was eigenlijk bezig met de overdenking van hoofdstuk 4. Tot ik opeens begon te twijfelen of wij hier in Hilversum al aan hoofdstuk 4 toe waren. Ik kon wel in de aantekeningen terugvinden de versen 18 en 19 van hoofdstuk 2 over het ondertrouwen. En verder kon ik niets vinden. En toch lag het me zo. Had ik zo sterk georiënteerd op hoofdstuk 4. Ik heb toen nog een en ander gebeld. En uiteindelijk is het zo geworden dat ik nu een klein beetje overtuigd ben dat wij inderdaad geëindigd zijn met de versen 18 en 19 de vorige keer van hoofdstuk 2. En dat ons nog rest dat laatste gedeelte van hoofdstuk 2. Misschien heb ik daar al in het kort iets van gezegd, want meestal probeer ik met een hoofdstuk te sluiten als er een bepaalde periode geen bijbellezingen worden gehouden. Maar in ieder geval, ik wilde daar toch de draad deze avond weer opnemen. Bij dat 20e vers. En ik lees u alleen het laatste vers voor van het hoofdstuk. Dat is vers 22. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. De sleutel was bij de voorduur, de liefde vergaat nimmer meer. En deze avond wilde ik letten op vragen en antwoorden. Ik hoop dat we nog enigszins ons kunnen herinneren wat vooraf ging. Dit wil ik er nog van zeggen. Hosea was een profeet die profeteerde, in zonderheid ook, tegen het rijk van de 10 stammen. Ook Juda wordt erbij betrokken. Maar in zonderheid het rijk van de 10 stammen. En hij moet over dat rijk de ondergang aankondigen. Hij moest in opdracht van God door een huwelijk te sluiten met een vrouw die los van zeden was, in ieder geval die een buitengewoon aanleg had om zich te buiten te gaan. Een Allemans vriendin. Hij moest met deze vrouw huwen om zo in zijn leven een afbeelding te zijn van de verhouding tussen God en zijn volk. Hoe Israël zich gedroeg ten aanzien van de Heer. Trouwens, daar hebben we meermalen op gewezen dat de verhouding tussen God en zijn volk vaak wordt aangeduid als een huwelijksverhouding. En het volk wordt voorgesteld als de bruid, als de verloofde of als de vrouw. En hij moest ook nemen kinderen der hoererijen, want bij dat eerste kind lees je nog, en zij baarde hem een zoon. Maar bij die volgende kinderen lees je dat niet meer. Een duidelijke aanwijzing dat die kinderen wel niet van Hosea geweest zijn. Maar dat het ook kinderen waren geboren uit hoererij. En we hebben meermalen benadrukt dat pijnlijke, dat in en in verdrietige in het leven, het huwelijksleven van Hosea. Want wij hebben zonder meer aangenomen dat Hosea toch liefde voor deze vrouw heeft gehad. En dat hij haar heeft bemind. Dat staat er trouwens ook. Hij moest die kinderen ook zinnebeeldige namen geven. En met die naam, in die namen, werd ook weer aan het volk gepredikt, voorgesteld, hoe God erover dacht. En wat de Heere God ervan vond. Dan heeft de Heere gedreigd, ik tip maar even aan, dat omdat ze toch niet luistert naar de wettige man, maar de afgoden nawandelde, vreemde goden diende en daarvoor boog, Jahweh nog wel aanriep, maar dan toch een heel andere inhoud en een betekenis aan die God van Abraham, Isaac en Jacob geven. Een mens kan de woorden nog gebruiken en toch iets heel anders bedoelen. Dat God een van de vele goden is. En heeft de Heer gezegd dat hij dat zou bezoeken. En telkens hebben we gehoord, door alles heen die liefde, die aan blijft dringen. Ook als God dreigt en torent en zegt, ik neem alles terug. Ik neem alles terug. Het koren, de most, de welvaart. Alles. En het hele land zal onvruchtbaar worden. Het zal jullie niet meer kunnen dragen. En ik zal alles woest maken. En ik zal een muur om je heen oprichten van doorns. Ik zal je opsluiten. En dan zul je nog wel willen ontsnappen en verlangen om naar je vorige leven, naar het verkeerde leven, maar je zal gewoon niet kunnen. Door een overmacht zul je gevangen worden. Dan zul je zeggen, laat ik teruggaan naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Ja, ook die belijdenis is nog aanvechtbaar. Het is, je zou zeggen, door de nood afgedwongen. Het is nog niet zo ver. Dat spontane, gij zijt mijn man, mijn heren, mijn meester, zo uit het hart opkomt. Maar de Heere gaat verder. En de Heere, die zegt, ik zal je alleen nemen, in de woestijn. En daar zal ik spreken. Ik zal op je inspreken, op je hart. Ik zal zelf spreken op zulke wijze dat de liefde komt. De echte, spontane liefde. En dan zul je niet meer zeggen mijn Baal, maar dan zul je zeggen mijn man. En je krijgt alles terug. Wijngaarden. Je zult weer net zo zingen als toen je uit Egypteland optrok naar Kanaan. Zo blij zul je zijn. En dan maak ik alles goed. De wilde dieren zullen je geen kwaad meer doen. En de vogels niet. En de kruipende dieren. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg, de oorlog verbreken. En je krijgt een zeker leven. En dan zal ik u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En daar zijn we bij gebleven. In gerechtigheid, in gericht, in goede tierenheid, in barmhartigheden, in geloof. En gij zult de Heere kennen. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Een enkel woord over het geheel. Je merkt dat iedere tijd heeft zijn eigen idee, zijn eigen karakteristiek, zijn eigen, ja, inhoud die men ergens aan geeft. Je hebt een tijd, bijvoorbeeld, en die ligt helemaal niet zo ver achter ons, dat mensen met een zeker optimisme alles bekijken. Een zekere evolutie-idee. De wereld gaat vooruit. De wereld wordt langzaam beter. Er zijn prachtige stukken over geschreven. Door mensen van allerlei richting en allerlei takken van wetenschap. En het is typisch. Als het dan een beetje gaat en er is geen oorlog en er zijn veel mensen voor het gebroken geweertje en het heldere verstand, we zullen toch eens wijs worden, dat dan tegelijk ook het beeld dat we van God hebben ook daaraan gepast wordt. God, voor zover in hem geloofd wordt, God is dan ook die God van de vooruitgang. God is die God die, ja, die met ons is, die goedwillende God, die ons stimuleert in ons goed doen, in onze strijd voor een betere wereld, en noem maar op. Het beeld van God, zou je haast zeggen, wordt dan een humaan beeld. Een menselijk beeld. Je zou zeggen, nou, dat kan toch niet anders, want wij zijn mensen, ja? Ja, dat is ook zo. En vele wijsgeren en anderen hebben gezegd, oh, God is alleen maar een projectie van ons mensen. Wij maken zelf God. Dat zegt het marxisme. Dat zegt op een iets andere wijze Freud. Dat zeggen zoveel. En in bepaalde opzichten hebben ze dan ook gelijk. Want ik zei al, hoe de situatie hier op aarde is, in onze omgeving, in ons land, in de wereld, hè, is ook bepalend vaak voor de manier waarop we over God spreken en over God denken. Nou zijn er in deze eeuw vreselijke oorlogen geweest. Vreselijke oorlogen. De Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En nog veel meer oorlogen van beperktere omvang. En dat heeft een enorme uitwerking gehad op veel mensen. Professor Jonker, die pas met pensioen gegaan is, is een groot deel van zijn leven bezig geweest met de slag bij Verdun tussen de Fransen en de Duitsers. Je kan merken dat hij daardoor zo ontzaglijk gegrepen is. Hij ziet daarin een keerpunt. Een zodanige demonische afgrond, waar hij zijn leven lang niet meer los van gekomen is en nog niet. Van mensen die daar in die vreselijke loopgraven oorlog kropen door het vuil, die het lijkenwater dronken. Ontzaglijk. Niet zo lang daarna is de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikking gekomen. En nog meer werden allerlei stelsels en optimistische gedachten omvergegooid. Twijfel. Maar niet, het is niet de twijfel geweest die terugvoerde tot de God van het woord. Het is meer de twijfel die voor miljoenen mensen geleid heeft tot een soort nihilisme. Een, wat men noemt ook wel, realiteit. Zo is het nou eenmaal. Zo is het nou eenmaal. Zelfs grote humanisten, ja, ze nemen de draad nu alweer op, maar grote humanisten, grote denkers, hebben hun vertwijfeling uitgesproken over de mens en over de chaotische wereld. De machten, de demonische machten die ons totaal boven het hoofd, boven ons bestaan. Staan uitgroeien, waar het wel lijkt dat geen enkele invloed meer op uit te oefenen is. In plaats dat het geleid heeft tot terugkeer tot de God van het woord, heeft het voor miljoenen mensen geleid tot verachting of een meelijwekkende glimlach als het ging over het christelijk geloof. Ten dele is dat de schuld geweest ook van de kerk. Want die kerk paste als het ware ook haar eigen idee toe op God. Haar eigen beeld. En als het goed ging, ach, die goede God, die lieve Heer. En we dropen over van sentiment misschien en van moralisme. We gaan vooruit, we gaan vooruit. En dat er zo weinig overbleef van die boodschap van het woord. Dat God verwoestingen aanricht op de aarde. Dat God de oorlogen ooit doet ophouden en de boog verbreekt en de spies aan twee slaat. Dat God is die soevereine God. Die wij niet kunnen vangen in onze geschiedenis. En in onze begrippen. Maar die boven alles staat. De God. Wiens wegen heilig zijn. Onnavolgbaar. Onnaspeurlijk. En de mens. Die niet kan bestaan voor die God. Daar stonden onder andere ook mensen als Luther, Calvin. Er waren toen ook grote problemen. Het was ook een uiterst moeilijke tijd. Ook weer zo'n soort keerpunt. Hoeveel duizenden bij tienduizenden mensen werden gedood. Maar je merkt, zij kwamen daardoor niet tot een soort vaststelling van God. Wat heeft dat nou met God te maken? Wat heeft dat nou met God te maken? Hoe kan dat nou? Zij leefden meer bij die waarheid. God de Heere regeert. Dat de volken beven. Want God is ook aanwezig in het gericht. God is ook aanwezig in allerlei oordelen. Nogmaals, ik heb meer dan eens gezegd dat wij God zomaar niet alles in de schoenen mogen schuiven. Wat wij verwoesten en wat wij kapot maken. Maar dat neemt niet weg dat God als de grote soeverein doet wat hem behaagt. En dat wij hem niet kunnen volgen. En dat schortte er nogal eens aan. En nog wel eens. In die gepaste, begripsmatige voorstelling. Waarbij God moet voldoen aan het beeld dat ik van God ontworpen heb. En nou zit dit er ook in. Ik heb als uitgangspunt genomen, dat blijft zo. De liefde vergaat nimmer meer. Maar diezelfde liefde, juist omdat het liefde is, spaart niet. Vandaar misschien dat Luther zij de spits van de toren is Gods liefde. Ik wil het niet veralgemenen. Maar ik wil wel zeggen. En nog eens benadrukken. God maakt het goed. Die hoer, die gaat niet verloren. Die zal zijn vrouw zijn. Maar tegelijkertijd ging God ook door met de hele zaak om te keren. Of dat wijze mensen, ik weet lees niet dat ze dat toen hebben gezegd, zeggen, ja, hoe kan dat nou, moet die arme mensen daar in dat land, zussen, zo alles kapot en dit en dat en, hè, is dat nou een God van liefde, is dat nou? Daar trekt God zich niets van aan. God is groot. En wij begrijpen het niet. En ik denk dat het altijd een gevaar is. Dat wij God niet als de God van het woord, maar als de God van ons eigen idee zien en maken. Er is de laatste tijd heel veel geschreven. De laatste decennia, tientallen jaren. En een steeds terugkerend thema is de afwezigheid van God. En dat spreekt ergens aan. Want wat merk je ervan? Wat merk je ervan? Hoe moet je al dat nameloze wat er is plaatsen? Hoe moet je? Je komt er niet uit. Toch? Hoewel je dan soms die gedachte herkent, de afwezigheid van God, dat dat dan het geloof van de kerkmaan moet zijn. De afwezigheid van God. Hoe droevig het ook is. Om daar dan te blijven staan, totdat het misschien God behaagt om zich opnieuw bij ons te voegen. Toch, juist de laatste tijd voel ik ook verzet tegen die gedachte. Want wij zeggen dat God is afwezig. Het is een stuk van de theologie geworden, de afwezigheid van God. Maar opeens begon ik me af te vragen. Ja, maar welke God? Ook orthodoxe schrijvers als dokter Graaf schrijven over de afwezigheid van God. Maar welke God? Want het zou kunnen zijn dat dat misschien toch wel die God is die ik mij heb voorgesteld. Die God van de vooruitgang. Die God die ons een beetje op de huppel helpt en het gaat steeds beter, jongens. En wel weer in elkaar gestort. Die God blijkt ook inderdaad dood te zijn. Die God, van die God merk je niks. Maar de echte, de ware God. Is die ook niet aanwezig in zijn oordelen die op de wereld zijn? In de verwoestingen die er zijn? Dat hij volken naar Bijbels spraakgebruik als pottenbakkersvaten tegen elkaar aan stukken slaat? Dat is de God van het woord. En nu heeft de mens door angst en vertwijfeling heen afscheid genomen van die God die ik zojuist tekende, die wij gedacht hebben. Maar het heeft hem niet gebracht tot de erkentenis van de ware God, die zich in zijn woord openbaart. En God gaat door. Het zij hij het mens dan met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. De mens is te groot geworden Ook in zijn angst is hij nog te groot. In alle facetten van het leven is de mens te groot geworden. Om dat te willen aanvaarden. Te kunnen aanvaarden. De Heere is God. De Heere. Die is te vrezen. Hij. Die alle dingen. Werkt. Naar de raad van zijn wil. In dit hoofdstuk lopen vloek en zegen, ondergang en opgang, dwars door elkaar heen. Je zou bijna zeggen, het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Van dezelfde God. Die wond en die heelt. Dat is het punt dat ik nog even wilde benadrukken. God zegt, ik heb je lief, tegen die afvallige vrouw. Maar God keurt haar gedrag niet goed, daar neemt hij geen genoegen mee. En juist omdat God lief heeft, gaat het dwars er doorheen. Hij spaart geen vlees en bloed. Maar hij slaat erop in. Opdat deze bruid, deze vrouw, inderdaad zijn bruid zou zijn. Een gewillig volk op de dag van zijn heerkrachten. En er komt wel eens gebeuren. In ons leven. Dat wij het niet meer weten. En dan is dat alleen maar een stukje van de werkelijkheid. Dat wij het ook niet weten. God weet het. En God voert door de nacht heen. Zijn volk naar het licht. Maar het wil wel wat zeggen. Als het woord van God. Ons die laatste fase tekent als een fase van benauwdheid, bezwijkende harten. Een aarde die wankelt aan alle kanten. Ja, dat God zegt, als de dagen niet verkort werden, om daaruit verkoren werd, geen vlees zou behouden worden. Kijk, God zal zijn kerk redden. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere ons over ons hoofd aait en zegt, ik kan zo goed van jou begrijpen en nee. Dat niet. Die ernst is er. En die ernst blijft er. En het gaat soms niet allemaal zo vlug. Maar die molens van God, die malen toch door. En die bereiken zijn doel. Nou, na die ondertrouw, zegt de Heere, dat het in die dagen geschieden zal dat ik verhoren zal. Verhoren. Niet alleen horen. Maar ook verhoren. Wordt er dan wat gevraagd? Meestal hebben wij alleen wat tegen God of aan God te zeggen. Dat God niet eerlijk is. Dat het God allemaal precies eender is, hoe het gaat. En dat God er niet op let. God weet er toch niet niks van. Maar wordt er dan gevraagd? Ja. Er wordt gevraagd. God zegt het door de profeet in woorden van volstrekte zekerheid. Het zal te dien dagen geschieden. Dat is troost. God bereikt zijn doel. Al gaan wij 100 keer kopje onder. En al hebben wij misschien littekens in onze ziel die hier op aarde nooit meer helemaal weg zijn. Die je blijft voelen. En dan is misschien ons leven geknakt. Ons geluk verduisterd. Toch, en dat is de troost. Toch zegt God, het zal te dien dagen geschieden. Dat komt telkens terug in dit hoofdstuk. Die dagen. Van het welbehagen van God. God die de dag geschapen heeft, het licht. Dat allemaal uitloopt op de Yom Yahweh, de dag van de Heer. Dat is eigenlijk troost. Bijzondere troost. Vooral als je dan ook in de praktijk bemerkt. Er is geen stem en er is geen opmerking. Wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Als je merkt je machteloosheid, dat je de loop der dingen niet kunt stuiten, de gebeurtenissen niet kunt veranderen. Als je voelt als een worm die op een weg naar boven komt klauteren boven de grond. Maar daar komt dat ontzaglijke rat en maalt alles weg, ook dat nietige worpje. Doelloos, waartoe, waarom? Wat is het dan een troost? Dat het geschieden zal, het goede woord van de Heer. Ja, ook al geldt voor ons, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Terwijl mij de dood voor ogen scheen. En toen ik overstelpt was van ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. De dichter was er nog niet helemaal uit. Maar toch, daar lag zijn troost. Daarom eindigt hij met een bede, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uw naams, die heerlijk is. De hoop gloort. Maar niet in het zichtbare. God. God die de dag schept. Die de vervulling laat komen van wat hij beloofd heeft. Ook al gaat die vervulling gepaard met ondergang en gericht. Toch, hij laat het komen. En daar staat er dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren. Ook de most, de wijn en de olie en die zullen Jezreel verhoren. Eigenaardig. Maar het is een beeldspraak als het ware. De aarde wordt hier voorgesteld. Of de hemel, die wordt hier voorgesteld. En dan moet je met de hemel, moet je gewoon denken aan wat je boven je ziet. En die hemel, die vraagt om regen. Of om zonlicht. En die hemel, die is weer aangesproken door de aarde die daar ligt te verdorren als een woestijn. En die aarde, die is als het ware weer aangesproken door Israël, die zinnebeeldige naam voor Israël. Die naam die de eerste jongen moest dragen. Die naam die betekende Wat de woordachtergrond betreft, strooien, verstrooien, maar ook wel zaaien. Maar wat de historie betreft, had het een ongunstige betekenis, want Jezreel, daar lag een bloedschuld van het huis van Agab. En in die zin, als die nog niet verrekende bloedschuld, had ook dat kind die naam gekregen. Jezreel. Denk er eens aan wat er gebeurd is met Nabot. Maar ook hoe Jehu, al deed hij het werk des Heer, maar hoe heeft hij het gedaan? Hoe? Hoe heeft hij ze uitgeroeid? Het huis van Omri. Maar de bedoeling is deze. Er zal gevraagd worden. God zegt het. Het is als het ware één lijn van schepsel, aarde, hemel, God. Alles bidt, alles vraagt en alles hoort, de aarde hoort de mens die erop wandelt en de hemel hoort de aarde die roept om de zegen van de hemel en God hoort de hemel. Een wonderbaarlijk, je zou zeggen poëtisch stukje. Dat hele slagveld, waar zoveel gebeurd is, is veranderd. Onwillekeurig denk je aan de psalmregel, het zal alles tot de vrede bloeien. Daar zal de vreze Gods de aarde bedekken, gelijk de wateren de bodem der zee. Het is allemaal zegen. Allemaal vragen en allemaal antwoorden. God hoort. Wanneer is dat gebeurd? Toen er een volk uit ballingschap weer thuis mocht komen. Ja, dat was een groot wonder. Als je de geschiedenis van Israël leest, dan is het één groot wonder. Dat ze terug mochten keren naar hun land. Maar je merkt, de profetie grijpt in oud-testamentische woorden verder. Het waren er wel de voortekenen van de terugkeer uit de ballingschap. Het maakt alles deel uit van dat ene werk van God. Als een volk verlossen, zalig maken, trouwen, gelukkig zijn. In die zin is er zeker al heel wat van gezien en ervaren. Maar het is gebrekkig. Het is gebrekkig. De een zijn brood is de ander zijn dood. De een zijn opgang is de ander zijn ondergang. Wij hebben dit en dat en daar hebben ze niks. Weliswaar kan het gebeuren dat ons hart oversteld wordt over de zegeningen van de Heere die Hij ons geeft in ons leven. Maar een eind verder daar. Ja, daar is aan het noodzakelijkste gebrek Kijk, je voelt. Het gaat nog niet helemaal op. Want al zijn er hier de tekenen van zijn zegen, toch, wat Paulus zegt, is net zo waar. De hele schepping zucht en is als in barensnood. Een schepping die iets voort wil brengen, baren en niet kan. Een wanhopige situatie. En verwacht reikhalzend met opgestoken hoofden de heerlijke openbaring van de verlossing van de kinderen Gods. Hopend dat het schepsel ook zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der zonde en des doods. In dat licht gezien, in de stormen, die niet alleen de atmosfeer zuiveren, maar die ook duizenden mensen en huizen wegblaast. De zon, die prachtige zon, die niet alleen de mensen koestert, maar de mensen ook verschrompelt. En het land plat en dood brandt. Je voelt dit beeld, dit prachtige, schone beeld. Dat kun je niet in de werkelijkheid van nu vangen. Want het is allemaal nog zo verdeeld, gespleten. En daarom mogen wij zeggen, de volle vervulling wacht nog. En met oud-testamentische woorden duidt de profeet aan, de volkomenheid, de vrede, de blijdschap die er zijn zal. Dat alles weer in evenwicht zal zijn. God en de schepping. Op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Waar gerechtigheid woont. Want God bereikt zijn doel. Maar niet door de gestage vooruitgang van mensen. Maar dwars door de ondergang van deze wereld heen. God bereikt zijn doel, maar hoe hard het ook klinkt, door mijn en ons lijk heen. En daarom de troost van deze schoonheid. Is een troost die er nog is ten aanzien van de toekomst. De schoonste harmonie en gemeenschap zal er zijn met God. En dan zegt de Heer, ik zal ze mee op de aarde zaaien. Nu wordt de betekenis, de letterlijke betekenis. Israël heeft een historische betekenis en een letterlijke betekenis, een etymologische betekenis. Historisch heeft het de betekenis van bloed, van moord en doodslag. Etymologisch, dat woord zelf heeft de betekenis van strooien. Kan ook zelfs verstrooien zijn. Maar het kan ook betekenen zaaien. In de positieve zin. En nou is het typische dat hier die naam Israël terugkomt in de positieve zin. Israël, zaaisel van God. Door God gezaaid. En dat spiegelt zich ook weer in dat laatste vers. En ik zal ze mee op de aarde zaaien. Ik zal ze ruimte geven. Ik zal ze laten groeien. Ten dele vervuld in de terugkeer uit de ballingschap. Ook vervuld in de toebrenging uit alle geslacht, tong en taal van Gods kerk. Waar reeds zoveel miljoenen gezaaid zijn door God. En heenwijzend naar die volkomen vrede die zal komen. En vruchtbaarheid over Gods verlost kerk. Ik zal ze mij op aarde zaaien. Want de oprecht. Zullen de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen daarin wonen met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen. En zeg God, ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Niet ontfermen betekent die naam. Die naam moest dat meisje dragen. Van die hoer. Die toch getrouwd was met Hosea. Lo-Ruhama. Niet ontfermd. Niet begeerd. Er is voor jou geen plaats meer. En voor Israël betekende dat eigen schuld. God verlaten. En ik wil zeggen dat het andere meisje, dat Lo-Ami genoemd werd. Niet volk. Je bent mijn volk niet. Dat moest Israël horen. Ik beschouw je niet langer als mijn volk. Door dat oordeel heen. Waarin de Heere Israël als het ware totaal wegdeed en afsneed. Dwars door dat oordeel heen. Komt God. En zeg, in onuitsprekelijk mededogen, gij zijt mijn volk. Toch, ondanks alles, gij zijt mijn volk. Wat een troost. Hoe God de weg baant, door de gerichten heen. Want het is natuurlijk niets, niks. Als God zegt, je bent mijn kind niet meer. Je bent een vervloekte ellendeling. Je bent een afwijker. Ik beschouw je niet meer als mijn volk. Ik beschouw je niet meer als mijn kind. Ik beschouw je ook niet meer als mijn vrouw. Dat is geen kleinigheid. En als de Heer dat dan laat merken in zijn daden. Dat kan heel wat zijn. En dat dan die toornende God, dat die God zegt in Christus Jezus, mijn volk, toch volk, volk van Gods keuze, gevonden van die naar hem niet vragen of zochten, dat is wonder. Dat is nou heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Want wij zijn zelf raadsels en wandelen in raadselen. Maar God heeft gezegd, gij zult zijn naam heten Raad. Jezus Christus heet Raad. O, wat een wonder. Ja, dat kun je van tevoren niet bekijken. Van tevoren zou je denken, nou dat gaat allemaal regelrecht naar de ondergang. Ze liggen al in een ondergang. Het is al ondergang. En daar komt God. Als die grote soeverein, zoals hij is. en die zegt, ja, maar ik heb je lief. Je bent toch vol. Je bent toch heilig. Je bent rechtvaardig. Er is geen gebrek aan je. Dat is dat duizelingwekkende, dat paradoxale, dat totaal andere van God. En ik denk dat we daar ook in deze tijd een Godgevelijk sterke nadruk op moeten leggen. Niet zozeer op het aanvaardbaar maken van God voor de moderne mens. Het aanvaardbaar maken van de mens, van God, voor de godsdienstige mens, de kerk. Door zoveel mogelijk overboord te gooien, weet je wel, en ja, maar dat is een ja, maar zo moet je dat niet zien, enzovoort. Zo wordt er op alle fronten geredeneerd. De mensen zeggen nou gewoon, nou is de Bijbel pas door. Ja, maar zo moet je dat niet opvatten, dat was tijdelijk, en dat, nee, dat was dus. En ik denk dat het nodig is. En ik hoop dat God dat geeft. Hè. Om iets in de boodschap te mogen laten doorklinken. God is groot. We begrijpen er niks van. Helemaal niet. En juist daar. Waar wij niets begrijpen. Maar geconfronteerd worden met de waarheid. Daar verheerlijkt God zichzelf. Daar blijft ook niets anders over van het wonder dan het wonder. Ik, God. En zegt de Heer, en dat klinkt als een triumf. En dat zal zeggen, o mijn het woordje O staat er misschien oorspronkelijk niet, maar de verrassing die erin zit is duidelijk. Mijn God. Zo maakt God het. Dat die onwillige, die weggelopen vrouw, dat die van harte en spontaan zegt, o mijn God. Deze biedt God die ze niet begrijpen kan. Die ze niet volgen kan. Maar ze mag hem bewonderen. Ze mag liefde ontvangen. Die hij uitstort in het hart. Daar ligt zoveel in. O mijn God. Mijn God. Hoe is het mogelijk? Hoe het mogelijk is? Omdat dat andere kind. Die zoon. Omdat hij geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom zal dit volk roepen, mijn God, als een blijde herkenning. Als een innerlijke overtuiging, deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. God geeft het ons ook. Om te mogen instaan met die waarheid. Die in elke duister nacht toch weer bovengebracht wordt door God zelf. Midden in de vervreemding. Mijn God, ziet hem, hij komt. Springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, om hem zo in Christus te mogen begroeten. Amen.